Goedemiddag gemeente, ouderen en jongeren en gasten en allen die met ons verbonden zijn of later deze dienst zullen beluisteren. We heten u hartelijk welkom in deze dienst. Vanmiddag hoop voor te gaan dominee Buys uit Nunspeet. Het schriftgedeelte dat we vanmiddag gaan lezen is net als vanmorgen uit Genesis en nu hoofdstuk 12, daarvan de verzen 1 tot en met 8 en Hebreeën 11, de verzen 8 tot en met 10, waar ook het tekstgedeelte uit is. Dus Genesis 12, de verzen 1 tot en met 8. En Hebreeën 11, de verzen 8 tot en met 10. De collecten zijn, net zoals vanmorgen, voor de slotzang. De eerste is voor de kerk, de tweede is voor de kerk. En bij de uitgang is hij voor het bouwfonds. We gaan nu met elkaar zingen op Psalm 65, daarvan het vierde vers. En de kerkraad wenst u een gezegende dienst toe.
In de naam van de Vader die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon die zondaren verlost. In de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. De drie enige God is onze hulp en onze verwachting. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader door Christus Jezus de Heere. In de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Psalm 122, het eerste vers, willen wij samen zingen. Zullen wij samen bidden? Voordat wij uw woord openen, Heer in de hemel, komen we samen eerst eerbiedig tot u. Wij danken u dat u zelf de weg hebt geopend, waardoor wij tot uw troon mogen naderen. Het is immers niet vanzelfsprekend. Wij hebben er geen recht op. Wij kunnen in onszelf voor u niet bestaan. Maar u hebt die weg gegeven, waardoor wij altijd met vrijmoedigheid tot u mogen komen, de Heer Jezus Christus en zijn volbrachte werk. En daar willen we samen op pleiten. Wees ons genadig, o Vader van alle barmhartigheid, in zijn naam. En wilt u deze middag alstublieft tot ons spreken. We hebben uw zwijgen verdiend, maar kunnen uw spreken niet missen. Heere, laat uw woord niet alleen maar letterlijk geopend worden. Laat het ook niet alleen maar zo zijn dat we uw woorden begrijpen. Er is meer nodig. Het gaat erom dat uw woorden ons door de kracht van de Heilige Geest zullen transformeren. Van binnenuit omzetten en vernieuwen, zodat we geloven en gehoorzamen. Heren, als we dat vragen, dan bidden we dwars tegen onszelf in, want wij zijn allemaal westerse, autonome mensen en we willen heel graag de regie over ons leven zelf in handen houden. Maar neem ons dat maar af. Leer ons, Heren, om u te volgen. Om naar uw roepstem te luisteren zoals eens Abraham dat leerde. Laat dan door uw geest, Heere, alle weerstanden worden opgeruimd die er aan onze kant kunnen zijn. Wilt u doordringen in onze harten? En geef ons zo samen een gezegende dienst. Een dienst die we niet vergeten. Woorden van u die in ons geheugen blijven hangen. En die in ons hart gaan wonen. Zoals Paulus het de Colossenzen toewenste, dat het woord van Christus rijk in hen zou wonen. Laat dat zo bij ons ook mogen zijn. En als het allemaal wat weggezakt is, of aan het wegzakken is in ons leven, als we achterop aan het komen zijn, Heere, alstublieft, trek ons er weer bij. Of als we eerlijk moeten zeggen, ik zit wel in de kerk en misschien al jaar en dag, maar het zegt me eigenlijk niks. Alsjeblieft, maak ons, dode zondaar als we zijn, levend door uw kracht. En trek ons maar achter u mee. Zegent u heel de gemeente, ook alle die meeluisteren. Wij bidden u, Heere, voor het gemeentelijke leven. Juist ook nu er binnen afzienbare tijd 2 predikantsvacatures zullen zijn. U weet hoe onze broeder dominee van der Zwaag zijn beslissing genomen heeft. Wij bidden u, Heere, wilt u hem en zijn vrouw zegenen in de tijd die komt, als er afscheid genomen moet worden na zoveel jaren dienst hier in de Peniëlgemeente. Dat zal niet meevallen. Maar wilt u ze daarvoor alles geven wat ze nodig hebben en de overgang naar Sigiswoude de Wilp ook voorspoedig maken? En wilt u, kon het zijn, ook spoedig, Heere, hier weer 2 nieuwe dienaren van het woord geven. Wilt u de kerkraad wijsheid geven? Niet alleen als het gaat over het beroepingswerk, maar over alle dingen die hun aandacht vragen. De herderlijke zorg voor de gemeente in het bijzonder. Geef de broeders liefde en bewogenheid, kracht en volharding om het werk in uw gemeente te doen. En geef dat aan ieder die een bepaalde taak heeft. Wij bidden u dat u het evangelie zegende ook buiten de kerkmuren, in het evangelisatiewerk, in de poster, maar ook op andere manieren. In het werk van de zending, en we denken aan allen die vanuit ons kerkverband daarin werkzaam mogen zijn, maar ook daarbuiten. Heren, wij bidden u dat u steeds jonge mensen roept en zendt om in dienst van u erop uit te trekken in deze wereld, zodat uw koninkrijk wordt gebouwd. Zegent u het werk onder Israël. We danken u dat er een nieuwe werker kon worden benoemd. Zegen hem in zijn voorbereidingen en wil zijn dienst tot zegen stellen, opdat ook Israël mede door zijn dienst mag komen tot de overgave aan de Heer Jezus Christus. Wij danken u, Heere, dat wij in alle vrijheid ook deze middag bij elkaar mogen komen. En we bidden voor allen voor wie dat niet mogelijk is. Uw vervolgde kerk. Bijzonder denken we aan de christenen in Noord-Korea. Misschien wel het land waar de druk het hoogst is. Heere, zou u willen geven dat daar een ander regime komt? En zolang dat niet het geval is, geeft u onze broeders en zusters daar de kracht om vol te houden. Om voor u te blijven uitkomen. We bidden voor onze overheid. Ook nu er een nieuw kabinet in de stijgers staat. Heren, wij danken u dat het mogelijk is om opnieuw door een meerderheidskabinet geregeerd te worden. Het leek er eerst niet op. Wij mogen de overheid toch zien als een gave van u, als een dienares van u. Ook al zullen lang niet alle overheidspersonen dat zo beleiden. Wij beleiden het wel op grond van uw woord. En we bidden u, laat het nieuwe kabinet dat straks aantreedt goede besluiten mogen nemen. En Heere, wilt u geven dat er niet een verdere beweging van uw woord af zal zijn, maar juist naar uw woord toe. Wij bidden u voor allen die in deze wereld lijden onder onrecht. Wij bidden samen voor de familie van de vermoorde Anne Faber. Wat hebben deze mensen verschrikkelijke weken achter de rug. En ook nu bekend is geworden wat er precies gebeurd is. Heren, wat moet er veel verwerkt worden. Wij bidden u, wilt u ze daarin sterken. Laten ze hun hulp en kracht bij u mogen zoeken. We bidden u, Heren, laat uw koninkrijk komen waarin aan alle onrecht en geweld, aan alle zonde een einde zal zijn gekomen. Waarin u zult zijn, alles in die allen die u toebehoren. En we bidden u, laat ook deze dienst voor ons een voorbereidingsdienst mogen zijn op dat koninkrijk. Heren, geef alles wat nodig is om uw woord te verkondigen, een stem om te spreken, een boodschap die werkelijk ook verantwoord is. En zie ons aan in uw geliefde Zoon. Zegen ons, Heren, uit genade. Amen. We lezen met elkaar uit Genesis 12, vers 1 tot en met 8. En daarna zingen we Psalm 45, het vijfde vers. Waar de bruid wordt opgeroepen om de bruidegom te volgen, zoals Abraham werd opgeroepen om de Heere te volgen. Dus dan gaat het vooral om die woorden: O dochter, hoor en zie en neig uw oren, verlaat, vergeet wat ooit u kon bekoren. Psalm 45, vers 5, nadat we gelezen hebben Genesis 12. Vers 1 tot en met 8. De Heere nu zei tegen Abram: gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken en u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen. En wie u vervloekt, zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Toen ging Abram op weg, zoals de Heere tot hem gesproken had. En Lot ging met hem mee. Abram was 75 jaar oud toen hij uit Haran vertrok. Abram nu nam Sarai, zijn vrouw, en Lot, de zoon van zijn broer, en al hun bezittingen die zij verworven hadden, en de mensen die zij in Haran verkregen hadden. En zij gingen weg om naar het land Kanaan te gaan. En zij kwamen in het land Kanaan. En Abram trok door dat land heen tot aan de heilige plaats bij Sichem, tot de eik van More. De Kanaanieten woonden toen in dat land. Toen verscheen de Heere aan Abram en zei: aan uw nageslacht zal ik dit land geven. Toen bouwde hij daar een altaar voor de Heere die hem verschenen was. Vandaar brak hij op naar het bergland ten oosten van Bethel en zette zijn tent op tussen Bethel in het westen en Ai in het oosten. Daar bouwde hij voor de Heere een altaar en riep de naam van de Heere aan. Tot zover. In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen, belijdenis van ons algemeen onbetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En ieder van u spreken met mij in zijn, in haar hart als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Maar op de derde dag is hij weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. We luisteren vanmiddag naar het woord van de Heere, zoals we dat vinden in Hebreeën 11. Versen 8 tot en met 10. En dat grijpt terug op wat we gelezen hebben uit Genesis 12, onder andere. Dus Hebreeën 11, vers 8 tot en met 10. Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land van de belofte als in een vreemd land en heeft hij in tenten gewoond met Isaac en Jacob die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft waarvan God de bouwer en ontwerper is. Tot zover. We gaan samen een psalm zingen die je als een pelgrimspsalm kunt typeren. Iemand die onderweg is naar het heiligdom. En we mogen dat ook toepassen op het onderweg zijn naar het hemelse vaderland. Psalm 84. Het derde vers. Welzalig hij die al zijn kracht op die reis alleen van u verwacht. Het vierde vers. Ze gaan van kracht tot kracht steeds voort. En het zesde. Welzalig heer die op u bouwt en zich onderweg geheel aan u verwacht. vertrouwt. Psalm 84, vers 3, 4 en 6. Zingen we na het amen van de bediening van het woord, Psalm 65, het derde vers. Daar zal ons het goede van uw woning verzaden, reis op reis. Dat wil zeggen, keer op keer. 65, vers 3. Gemeente des Heren, reizen heeft mensen van alle tijden geboeid. Althans, als het vrijwillig gebeurt. Denk maar jongens en meisjes aan die vakantiereis die je misschien gemaakt hebt, van de zomer misschien nog wel, naar een ver land, die prachtige bergen, die mooie meren. Je hebt senioren die er maandenlang met de camper op uittrekken door hele delen van Europa. Anderen reizen voor hun werk de hele wereld over. Dan is de aardigheid er al een beetje af natuurlijk, want dan is het puur omdat het moet. Nog weer een andere manier van reizen zie je bij vluchtelingen. De reis die ze maken is bepaald geen plezierreis, maar dat is om de ellende in hun thuisland te ontvluchten. Het is voor hen een noodzakelijk kwaad om alles achter zich te laten, om hopelijk in een ander land een beter bestaan te vinden. Een manier van reizen die minder vaak voorkomt, is een reizen uit roeping. Dat kom je tegen bij zendelingen die de hele wereld overtrekken omdat ze gehoor hebben gegeven aan de oproep van de Heer Jezus om het evangelie aan alle volken te verkondigen. Ze gaan dus omdat de Heere hen daartoe riep. Van Abraham lezen we ook dat hij veel gereisd heeft. En dat zou je inderdaad ook een reizen uit roeping kunnen noemen. Weg uit het land waar hij thuis was, onderweg naar het land waar de Heere hem zou brengen. In dat reizen uit roeping tekent zich een patroon af dat van belang is voor elke christen. Wie door het geloof leert leven, net als Abraham, die maakt de reis van zijn of haar leven. Of liever gezegd, de reis die God voor ogen stelt. De reis naar het eeuwige leven. Voor Gods kinderen van alle tijden heeft de Heere Abraham tot een voorbeeld gesteld van die geloofsreis. Het thema voor de bediening van het woord is: breek uw tent op, ga op reis naar het land dat ik u wijs. Drie gedachten. In de eerste plaats, een reis in gehoorzaamheid. Dan, een woonplaats in voorlopigheid. En tenslotte, een bestemming in onaantastbaarheid. Dus breek uw tent op, ga op reis naar het land dat ik u wijs. Een reis in gehoorzaamheid. Een woonplaats in voorlopigheid en een bestemming in onaantastbaarheid. Kijk eens jongens en meisjes, wie is dat die man daar? Dat is Abraham, een geweldig rijke man. Hij heeft veel schapen en koeien. Hij heeft ook een heleboel kamelen. En kamelen, daar kun je op reizen, maar daar kun je ook een heleboel spullen oppakken. En dat doet Abraham ook. Abraham is op reis gegaan. De Heer had tegen hem gezegd, ga weg uit het land waar je geboren bent. Ga weg uit je familiekring. Ga weg uit het huis van je vader en moeder. Ga op weg naar het land dat ik je wijzen zal. Nou moet je eens voorstellen dat de Heere dat tegen jou zou zeggen. Je moet alles achterlaten en je moet gaan naar een land waarvan je niet weet waar het ligt. Dat is moeilijk. Maar de Heere had Abraham ook iets beloofd. Het land waar hij naartoe zou gaan, dat zou zijn eigendom worden. En hij zou daar tot een groot volk worden. En uit hem zou de Messias, de verlosser van de wereld, geboren worden. Gemeente, het is dus maar niet een puur individueel gebeuren dat Abraham op reis gaat. Nee, het heeft alles te maken met de voortgang van Gods heilsplan. Het ziet er in die tijd dat Abraham leeft in geestelijk opzicht niet best uit. Ook in Abraham's eigen familie niet. Ze stammen dan wel af van Set. Dat is de heilige lijn. Maar van die heiligheid is niks meer te merken. Ze waren massaal de afgoden gaan dienen. We lezen dat in Jozua 24. Aan de overzijde van de rivier hebben uw vaderen van oude tijden afgewoond. Namelijk Tera, de vader van Abraham en de vader van Naor. En zij hebben andere goden gediend. Dus ook Abraham was van oorsprong een afgodsdienaar. Er lijkt van Gods plan na de zondeval niets terecht te komen. Namelijk dat er verlossing zal komen in die ene nakomeling van de vrouw, de Heer Jezus Christus. Het lijkt precies andersom. Het lijkt erop alsof Satan aan de winnende hand is. Dat hij God langzamerhand schaakmat heeft gezet. De dienst aan de levende God is compleet verbasterd. Maar dan grijpt de Heer in. Wat een wonder. Dat is altijd zo. Als God genadig gaat ingrijpen. En hoe doet hij dat? Door een mens te roepen. Abraham. Een nieuw begin van God uit. Ga uit uw land. Uit uw familiekring. Uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. En die stem van God, die roeping rechtstreeks uit de hemel, die is bij Abraham ingeslagen als een bom. Kun je je voorstellen? Losgemaakt te worden uit alle vertrouwde verbanden waarbinnen je functioneert, op reis te moeten gaan met onbekende bestemming, alles te moeten achterlaten wat je lief en dierbaar is. Wie brengt dat op? Niemand. Uit zichzelf. Ook Abraham niet. Maar hij is overweldigd door Gods stem. We lezen later in Handelingen 7 dat de God van de heerlijkheid aan Abraham verschenen is. Dus de majesteitelijke God treedt persoonlijk met Abraham in contact en roept hem krachtdadig. En als God je zo roept, dan betekent dat per definitie een afscheid van je oude bestaan. Je kunt niet meer verder in het oude patroon. Als christen in de christenreis van Bunyan geroepen wordt uit de stad verderf, dan ziet hij in: ik moet maken dat ik hier wegkom, anders dan kom ik om. En wat betekent dat nou voor ons vandaag? Wel, hoor. De Heere roept u, jou, mij. Nee, dat betekent niet dat wij ons vaderland moeten verlaten of dat wij onze familie vaarwel moeten zeggen. Hoewel, soms kan het volgen van de roepstem van de Heere ook gevolgen hebben voor familieverhoudingen. De huisgenoten van een mens zullen zijn vijanden zijn, zegt de Heere Jezus. En er zijn er misschien wel onder ons die dat heel pijnlijk ervaren. Maar het gaat in elk geval om dat wat het doopformulier ons voorhoudt. De wereld de rug toekeren. Je oude natuur doden en in een nieuw, godvrezend leven wandelen. Je van de wereld afkeren. Nee, dat wil niet zeggen dat je in een klooster moet gaan, maar het wil wel zeggen dat je je niet meer laat meenemen door het denkschema en het leefpatroon van deze wereld. Daarin draait het immers om zelfverwerkelijking. Status, geld, seks, macht. Even zoveel afgoden die mensen massaal in de tang houden. En wie van ons is er vrij van? En je oude natuur doden, dat is niet een compromis sluiten met je oude ik. Niet proberen de scherpe kantjes er wat van af te halen, maar zo de strijd ermee aanbinden dat dat oude ik sterft in de gemeenschap met de Heer Jezus Christus. Gekruisigd met hem. En in een nieuw, godvrezend leven wandelen, dat betekent niet anders dan: ik leef, maar niet meer ik. Christus leeft in mij. Dat hij in mij zichtbaar wordt. Dat Christus mijn leven is. Gemeente, dat is wel zo'n radicale oproep tot bekering. Daar kan geen mens onderuit. Op straffe van je ziel te verliezen en je zaligheid te verspelen. Wat doet Abraham? Hij gehoorzaamt. Zonder tegenspreken. Toen ging Abraham op weg zoals de Heere gesproken had. Het staat er zo heel simpel en we kennen het uit ons hoofd. Maar het is wat. Want dat accent van gehoorzaamheid, dat is juist een punt dat de schrijver van de brief aan de Hebreeën wil maken. Zijn lezers waren achteropgekomen in de genade. Hij gebruikt ergens het beeld van een vloot met een aantal schepen dus. En wat zie je in één keer gebeuren? Daar drijft een schip af en daar drijft een schip af. Ze geloofden het wel, tussen aanhalingstekens. Levensgroot gevaar, gemeente, ook vandaag. Een in slaap gesukkeld christendom. Christendommelijkheid, zou je kunnen zeggen. We houden de tradities nog in stand, maar de ziel is eruit. Ja, maar zo kom je niet in het beloofde land. Het komt op geloofsgehoorzaamheid aan. Op het daadwerkelijk doen van wat de Heere vraagt. De Heer Jezus heeft dat later ook gezegd. Hè? Niet een ieder die tegen mij zegt, Heere, Heere, klinkt heel vroom, hè? Zal komen in het Koninkrijk der Hemelen. Maar ieder die daar doet de wil van mijn Vader die in de hemelen is. En gemeente, dat is een accent dat wij in ons zelfvoldane westerse wereldje dubbel en dwars nodig hebben. De tendens in, nou laat ik dan maar zeggen, ons christelijke wereldje is, geloof moet je een prettig gevoel geven. Je moet je er vooral fijn bij voelen. Het moet mij niet mijzelf kosten. Maar dat staat zo haaks op het Bijbelse spreken over het geloof. Want dan cirkelt het weer om mijn eigen ik. Mijn godsdienstige ik, weliswaar. Maar juist daarom des te gevaarlijker. En nu wil dit Bijbelwoord ons laten zien. Geloven is niet een prettige onderneming, maar gehoorzamen aan de stem van de Heer. Ook als dat dwars tegen jezelf ingaat en helemaal geen prettig gevoel geeft. Ook als dat betekent dat je het oude vertrouwde achter je moet laten en afscheid moet nemen van dat wat je vlees zo kan bekoren. Nou, daar willen wij het onszelf nooit aan. Dan kiezen we voor het gemak. Laten we eerlijk zijn, voor het comfort. En dat is funest voor de kerk. Een christen uit Syrië, nou die heeft toch wel recht van spreken, hè? Die zei onlangs, de grootste bedreiging voor de kerk is niet de vervolging, maar het comfort. Een lui lekker land te willen bewonen. Een Zwitserleven gevoel te koesteren. Een verlangen te hebben dat niet op God gericht is, maar op dat wat mij het beste uitkomt en mij aangenaam is. Nou, we voelen hopelijk wel aangemeten, je kunt alleen maar aan de Heere gehoorzamen. Als Hij met zijn krachtige roepstem in je leven is gekomen. Als je in Christus God zelf hebt zien verschijnen. Als de Heilige Geest in je hart de weerstanden gebroken heeft. Door het geloof leer je gehoorzamen. En dat geloof vertrouwt God onvoorwaardelijk op zijn woord. Dat volgt hem op de weg die hij wijst. Wat een wonder van de Heilige Geest als je bij wijze van spreken leert om al je schepen achter je te verbranden. En alleen maar blind vaart op het kompas van Gods belofte. En daarom breekt met alles wat de goede voortgang van die reis in de weg staat. Jongelui, misschien vraag je wel eens af, hè? Dat hoor je natuurlijk in de kerk nogal eens van bepaalde dingen die niet goed zijn, ook in jullie leefwereld niet. En misschien heb je wel eens het idee van, nou, daar heb je ze weer. Maar waarom zegt God dat nou tegen je? Daar heeft hij maar één positieve bedoeling mee. Omdat hij weet dat een heleboel dingen in ons leven ballast zijn die we kwijt moeten op reis naar de eeuwigheid. En daarom zegt hij voor jouw bestwil, breek je tent op. Ga op reis. Volg mijn roepstem. Ga naar het land dat ik je wijs. En wat is de bestemming van Abraham? We lezen het. Het is de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. Hij gaat dus weg uit Ur. Maar hij wordt geroepen naar het land dat de Heere voor hem bestemd heeft. Als een onverdiende erfenis. Een erfdeel. Waar is dat dan? En hoe ziet dat er dan uit? Nou, dat weet Abraham niet. Echt niet. Jongens en meisjes, als je nou aan Abraham zou vragen, Abraham, waar gaat u naartoe? Dan zou hij zeggen, ik zou het niet weten. Ik weet wel dat ik gaan moet. Maar ik weet niet waar ik terecht kom. Nou, dat is natuurlijk niet makkelijk. Als wij een vakantiebestemming hebben, dan hebben we er foldertjes op nageslagen. We hebben eens een filmpje bekeken enzovoorts. En we weten hoe lang het rijden is en wat de route is. En we hebben alles van tevoren al geregeld. Abraham niet. Hij moet maar gaan. In het geloof dat de Heere het onderweg wel duidelijk zal maken. Dat de Heere hem wel beschermen zal. Dat de Heere hem wel leiden zal. Gemeente, als de Heilige Geest ons losmaakt van ons oude leven. En ons inplant in Christus. dan leert hij ons om hem zonder restricties, zonder voorbehoud, te volgen. En weet u wat nou het mooie van volgen is? Dat je daar komt waar de Heer Jezus al geweest is. Hij heeft er zijn voetstappen al gezet. Ook in dat onherbergzame land. In dat duistere traject op je levensweg. Ja, hij ging zelf de diepste duisternis van de hel in. Om zo de weg naar de hemel en naar de nieuwe aarde voor de zijnen te kunnen zijn. En nu hoef ik mijn voetstappen alleen maar in zijn spoor te zetten. Opdat mijn voet niet uit zou glijden. Biddend wil mij voor struikelen bevrijden. En ga mij met uw heilig voor. Geloof, gemeente, dat is altijd leven op Gods belofte. En dat is bepaald geen noodrantsoen onderweg. Maar dat is eten en drinken dat verkwikt en versterkt. Breek uw tent op. Ga op reis naar het land dat ik u wijs. Leef niet van wat je in handen hebt, maar van dat wat op handen is. Het land van de eeuwige toekomst. Hoor vanmiddag. De Heere roept u, jou, mij. Geef er gelovig gehoor aan. Blijf niet zitten waar je zit. In het land en in het leven waar de duisternis heerst. Maar ga op reis. Sta op en strijd de goede strijd tot al wat hij u vraagt. Bereid. En dan het tweede. Een woonplaats in voorlopigheid. Daar komt Abraham aan in het beloofde land. De Heer heeft hem veilig en duidelijk geleid. Al die vele, vele kilometers lang. Door de hitte van de dag. Door de kou van de nacht. En, we moeten het uiteraard met grote stappen doen vanmiddag, maar dan is hij er. En de Heere herhaalt zijn belofte en breidt die zelfs uit. U kunt dat bijvoorbeeld lezen in Genesis 13. Sla toch uw ogen op en kijk vanaf de plaats waar u bent, naar het noorden, het zuiden, het oosten en het westen. Want al het land dat u ziet, zal ik voor eeuwig aan u en aan uw nageslacht geven. Nou, dat is een belofte waar hij het mee doen kan. En jongens en meisjes, wat zouden wij ons nou goed kunnen voorstellen? Nou, als Abraham in dat beloofde land komt, dat hij nou eerst maar eens een mooi huis gaat bouwen. Hij is altijd maar onderweg geweest en dan moet hij zijn tent weer opbreken en weer verder gaan en weer elders opslaan. Daar komt er eindelijk eens een eind aan. Als je zo lang gereisd hebt, dan wil je wel eens een keer rust. Maar nee, Abrahams geloof wordt langdurig op de proef gesteld. Want ja, wat heeft hij er nou uiteindelijk van in bezit gekregen, gemeente? Van dat beloofde land. Nou, om te beginnen nog geen vierkante meter. Als een poos later Sarah sterft, dan moet Abraham voor veel geld een akker kopen waarin hij Sarah kan begraven. Dus uiteindelijk heeft hij van dat hele beloofde land alleen maar een graf in bezit gehad. Nou, dat is toch niet om over naar huis te schrijven? Dat is toch een enorme tegenvaller? Onze tekst zegt, hij is een inwoner geweest in het land van de belofte als in een vreemd land. En dat woord inwoner, dat kunnen we ook vertalen met bijwoner. Dat wil zeggen, iemand die ergens woont zonder dat hij bezit heeft en burgerrechten heeft. Een soort asielzoeker. Zo verkeert Abraham in Kanaan. Hij is er niet echt thuis. Hij is er alleen maar op doorreis. Onderweg. Ja, waar naartoe? Naar iets beters. Komen we zo meteen nog van op. Hij is als iemand die ergens in een land komt en in een hotel slaapt en dan weer verder trekt. Eigendomsrechten heb je niet. Wat een beproeving. Moet u zich even voorstellen. Hè? Wij kennen die geschiedenis natuurlijk zo uit den treuren. Maar moet u zich voorstellen wat dat betekent. Heb je in opdracht van de Heere alles achtergelaten? Ben je gehoorzaam op weg gegaan? Heb je erop vertrouwd dat de Heere zijn belofte zal waarmaken? Dat heel dat beloofde land je eigendom wordt? En dan moet je tot de ontdekking komen dat het niet zo is. Dat je hooguit in een tent kunt bivakkeren en niets je eigendom kunt noemen. Herkent u dat misschien op een bepaalde manier? Dat je gelovig gehoor hebt gegeven aan de uitnodiging van de Heere om tot Christus te komen? Om je zonden aan de voet van het kruis neer te leggen? Dat je het mocht leren om te breken met je oude leven? Dat je de Heiland wilde volgen? Maar het Koninkrijk van God komt maar niet. En wat de Heer heeft toegezegd over dat nieuwe leven, dat lijkt wel als een bevroren tegoed op de bank. Hoe houdt een christen het vol? In een wereld die hoe langer hoe meer in de ban van de boze komt. Waar zoveel beloften van God lijken te stranden op de realiteit van het leven van elke dag. Wat kan daar een aanvechting in meekomen? Heb je dat ook wel eens, dat je dat als het ware bij jezelf hoort of dat een andere tegen je zegt? Zeg, joh, geloof jij nou nog in die onzin? Je weet inmiddels toch wel dat het een fata morgana is? Een luchtspiegeling? Dat je jezelf en anderen met dat hele geloof voor de gek houdt? Hoort u dat nooit eens, zulke geluiden? Hoe houd je het vol? Nou, Hebreeën 11 wordt niet moe om het ons voor te houden. Door het geloof. En dat geloof, dat houdt zich altijd weer vast aan wat God belooft. Het woord van Gods beloven en het antwoord van ons geloven, die twee horen onlosmakelijk bij elkaar. Abraham leefde van dat spreken van God. Steeds weer kwam de Heere naar hem toe om hem te bemoedigen, zijn beloften te herhalen en ze te bevestigen. Denk bijvoorbeeld maar, jongens en meisjes, aan die geschiedenis dat Abraham het ook eventjes weer helemaal niet ziet zitten. Dan zegt de Heer Abraham, kom eens mee. Kom eens mee en kijk eens naar buiten. Omhoog, naar de sterren. Kun je ze tellen? Nee? Nou, zo groot zal jouw nageslacht nu zijn. En er was er nog niet eentje. Wat staat er dan? En Abraham geloofde in de Heere. Nou, gemeente, kijk vandaag eens omhoog. Ja, kijk voortdurend omhoog. Naar Christus die aan de rechterhand van zijn vader zit. En hij is in eigen persoon de garantie dat al Gods beloften vervuld zullen worden. Al Gods beloften zijn in hem immers ja en amen. U die net als Abraham door Gods genade de Heere lief hebt, put steeds uit die beloften die God in zijn woord zeer overvloedig tot onze troost geopenbaard heeft. Zo houd je het vol. En wie in dat geloof volhoudt tot het einde toe, die zal zalig worden. Opmerkelijk dat Abraham dat spreken van de Heere ook steeds weer beantwoordt door altaren te bouwen en offers te brengen. En die offers die zijn een uitdrukking van de totale overgave van zijn hart aan de Heere, van de dank en de lof voor zijn God. Abraham onderhoudt van zijn kant dus ook de gemeenschap met de Heere. Gemeente, dat hoort er ook helemaal bij om het vol te kunnen houden. Training van de gemeenschap met Christus. Zeg maar, het openhouden van de lijn van gebed en verootmoediging en lofprijzing. Maken wij daar werk van? Dat hoort zo wezenlijk bij een geloof dat volhardt en gehoorzaamt. Weinig zoeken van contact met de Heer, dat betekent dat je geloof verpietert. En dat het vlammetje van je hoop op een bedenkelijk laag pitje komt te staan. Of kent u het helemaal niet? Zegt iemand misschien. Dat is nou abacadabra voor me. Weet je nou echt niet wat dat is? Om te leven in de gemeenschap met de Heer Jezus Christus. Om te ademen op Gods belofte. Maar wat heb je dan te verwachten? Dan ga je niet in het land van louter vreugde en licht, maar dan ga je onder. In het land van eeuwige duisternis. En misschien heb je hier dan wel alles wat je hartje begeert. Maar je staat straks met twee lege handen voor God. En daarom de vraag, gemeente, Zijn wij nogal vreemdeling op deze aarde? Of hebben we ons gesetteld? Doen wij alsof wij hier altijd wel zullen blijven? Zou dat niet het ideaal zijn van velen? Misschien van u of van jou ook? Als ik nou maar gelukkig getrouwd ben, een paar kinderen heb, een goede baan, waardering van mijn collega's, een goede gezondheid, wat vakantie op zijn tijd. Nou, dan heb ik het best. Wat zou ik nog meer wensen? En we gaan ons hechten en vestigen en we zuigen ons steeds vaster in deze aarde. En de Heere Jezus hoeft voor u eigenlijk helemaal niet terug te komen. Wij zitten hier immers aan de goede kant van de aardbodem. Wij leven hier niet op Sint Maarten, of in Bangladesh, of in Mexico, of in Noord-Korea, of in Syrië, of in Nigeria, of, gaat u maar door. Maar dan ben je dus geen vreemdeling. Dan ben je bezitter geworden. Dan ben je een salonchristen geworden. Ja, Abraham moest altijd maar weer verder trekken. De tent opbreken. Gemeente, wij moesten de pinnen maar niet te vast in de grond slaan. Leef met de pelgrimstaf in uw hand. Levend in de verwachting die ook in deze brief verwoord wordt. Wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige. Mijn woonplaats op aarde is maar tijdelijk. Misschien zijn er wel onder ons die nog maar kort geleden een nieuw huis hebben betrokken. Nou, de modernste snufjes zitten er natuurlijk in. Het is piekfijn in orde en de tuin is helemaal naar je zin en je geniet ervan. Van harte gegund allemaal, maar besef je wel dat je op doorreis bent? Dat je weer een keer zult moeten opbreken? De mens gaat immers naar zijn eeuwig huis, zegt de prediker. Er zijn van die huizen, daar staat een bordje op. Linquenda. Weet u wat dat betekent? Het moet verlaten worden. Doe dus niet alsof je nou het ideaal bereikt hebt. Om wat met een psalm te zeggen, waak en let dat gij het hart er niet op zet. Zo wordt ge door geen schijn bedrogen. Het echte leven is, gemeente, Christus te kennen. En burger van zijn koninkrijk te zijn. Door het wonder van de wedergeboorte word ik een ander mens. Met een andere levensrichting. Niet langer in de richting van de stad Verderf. Maar in de richting van het hemelse Sion. Een mens met andere normen. Ik zoek dat wat boven is, waar Christus is. Een mens met een ander levensdoel, namelijk leven voor hem. Een mens met een andere vreugde, de blijdschap in de Heere. En met een ander uitzicht, het hemelse vaderland. Door deel te hebben aan Christus, ben ik hier op aarde allochtoon. En ben ik boven autochtoon. Ten slotte, het is ook een bestemming in onaantastbaarheid. Het gold voor Abraham, maar net zo goed voor Isaac en Jacob. Ze woonden in het beloofde land in tenten. Dat wil zeggen, ze hadden hun eindbestemming nog niet bereikt. De belofte van God reikte namelijk verder dan deze aarde. Kijk maar wat we van Abraham lezen. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan God de bouwer en ontwerper is. Het gold voor al de aartsvaders. Pas als ze daar zouden zijn aangekomen, zouden ze hun eindbestemming bereikt hebben. Dan pas zou hun tentenbestaan voor goed verleden tijd zijn. Dan pas zouden al Gods beloften definitief in vervulling gaan. Op zeker moment is Abraham gestorven. En een poos later ook Isaac en Jacob. Ze hebben Canaan niet in bezit gekregen. Dat lag nog in het verschiet. En nog verder in het verschiet lag het nieuw Jeruzalem dat straks van de hemel zal neerdalen van God. Zo bleven ze hun leven lang vreemdelingen. Zelfs in het beloofde land. Geldt dat niet, gemeente, van elke vreemdeling door genade, vluchteling tot Christus? Dan zijn we er nog niet. We leiden nog een tentenbestaan. Het gaat voorbij. En dat tentenbestaan, dat kan op doortocht zomaar afgebroken worden. Houden we daar rekening mee? Leven door geloof en niet door aanschouwen. Nog niet. Of nemen we daar geen genoegen mee? Worden we ongeduldig? En zetten we daarom onze zinnen op deze aarde? Willen wij niet wachten op die stad die God laat neerdalen, die Hij ontwerpt en bouwt? Ja, wat ga je dan doen? Dan ga je zelf aan de tekentafel staan. En je ontwerpt en bouwt een bestaan waarvan je denkt, dat kan niet meer stuk. Verzekerd van de wieg tot het graf, van alle gemakken voorzien. Ja, maar weet u dat dat schijnzekerheden zijn? Kijk eens even naar Lot, de neef van Abraham, die ook met hem optrok naar het beloofde land. Die woonde eerst ook in tenten. Maar op een bepaald moment, dan wordt hij zat. En wat doet hij? Hij gaat samen met zijn vrouw en zijn dochters in Sodom wonen. En je merkt, hè, ze gaan zich daar ook steeds meer hechten. Ze gaan daar verworteld raken. Want wonen in zo'n stad, dat is natuurlijk veel comfortabeler, veel aangenamer dan een leven in zo'n tentenbestaan. Totdat plotseling heel hun bestaan op zijn kop wordt gezet. En ze kwamen erachter. We hebben op een schijnzekerheid gebouwd. Abraham wist meer. Hij geloofde meer. Hij wist van de hemelse stad. En daarom kon hij het volhouden om door het geloof te leven. En daarom was het ook niet erg dat hij als een vreemdeling in Kanaan moest sterven. Hij verwachtte de stad van God. Maak ik nou u en jullie eens vragen. Wat verlang je nou ten diepste? Wat is nou je diepste verwachting? Denk daar nou eens even over na, over die vraag. Vul dat nou eens in. Wat verlang je nou ten diepste? Zet nou de verrekijker van het geloof eens aan de ogen, gemeente. Want dan zie je het schaalmodel van de stad die fundamenten heeft. Wat een contrast met een bestaan met alleen maar tentpinnen. Die moeten er zo weer uitgehaald worden. Daar zit geen vastheid onder. Maar deze stad, die is onaantastbaar. Onverwoestbaar. En het geheim, God zelf is er de architect en bouwmeester van. Architect. Dat wil zeggen, hij heeft erover nagedacht. Hij heeft het uitgedacht, al van eeuwigheid af. En hij heeft ook die stad zelf gebouwd. Hij is ook de bouwmeester ervan. Op de grondslag van het volbrachte werk van de Heer Jezus. Het bloed van de heiland dat hij gestort heeft om zondaars te redden, is de garantie dat deze stad er komt en afkomt. En wat is die stad nou? Nou, ik denk dat u er allemaal beelden bij hebt. Maar wat is het nou volgens de Bijbel? Niet anders dan het volk van God van alle tijden. Door de Vader uitverkoren in Christus. Door de Heer Jezus losgekocht met zijn bloed. En door de Heilige Geest verzegeld. Die stad zal straks neerdalen uit de hemel als een bruid. Die voor haar man versierd is. Die stad die fundamenten heeft. Het fundament van Christus en zijn apostelen. Onaantastbaar. En gelukkig, God zorgt er zelf voor dat er inwoners zijn. Want gemeente, als de Heer nou tegen ons zou zeggen, nou, hier heb je nou het evangelie, nou hangt het van jezelf af of je zalig wordt. Er werd er niet één van ons zalig. Want niemand van ons heeft er van nature zin in. Maar Gode zij dank, hij zorgt er zelf voor dat er inwoners in die stad komen. Hij is immers niet alleen maar de bedenker, maar hij is ook de bouwer van die stad. De Heilige Geest gaat oren ontsluiten. En hij gaat harten openen. Hij zorgt ervoor dat ze als verloren zondaren het bloed van de Heer Jezus inroepen over hun leven. En dat ze gaan hangen aan hem die gezegd heeft, ik ga heen om uw plaats te bereiden. Zeg nou eens eerlijk, bent u een mens met heimwee. Omdat je deze Christus leerde kennen. Gemeente, als je nou zegt dat je de Heer Jezus kent. En je hebt nou nooit eens heimwee om bij de heiland te zijn. Klopt het toch niet? Als een bruid nou nooit eens verlangt naar de bruidegom. Naar de trouwdag. Dan zeg je, maak het maar uit. Want dan klopt het niet. Als je de Heer kent, dan is dat toch zo. Jongens en meisjes, heimwee, hè? Weet je wat dat is? Dat kun je alleen maar hebben naar iemand die je kent. Heimwee, ik wil zo graag weer bij hem zijn. Rampzalig zijn wij als wij deze wereld afkluiven tot op het bot. Als wij geen erfdeel verwachten dan alleen maar in dit leven. En daarom is het er, dat heimwee bij u, bij jou. Of, ja, dat kan ook. Is het misschien wat weggezakt? Dat je zo zit te luisteren naar deze preek en dat je denkt, ja, waar ben ik dat nou eigenlijk onderweg kwijtgeraakt? Nou, dat is ook de bedoeling, dat je erover nadenkt. En kind van de Heere, dat je dan teruggaat naar de Heere. Dan zegt de Heere, het ligt aan mezelf hoor, dat heimwee zo is weggezakt. Maar wilt u me weer opnieuw trekken naar u toe? Wilt u me de pelgrimstaf weer leren hanteren? Weet u, wie heimwee hebben, die komen eenmaal thuis. Jongens en meisjes, als je bij je vader en moeder in de auto zit, dan kan het zo wezen, hè, dat je in één keer hoort dat de tomtom zegt, bestemming bereikt. Als wij de Heere Jezus lief hebben, dan breekt eens dat moment aan dat gezegd kan worden. Bestemming bereikt. De stad van God. Jeruzalem. Dat ik bemin. Wij treden uw poorten in. En die hoop moet al ons leed verzachten. Kom, reisgenoten. Het hoofd omhoog. Voor hen die het heil des Heren wachten. Zijn bergen vlak. En zeeën droog. O zaligheid, niet af te meten. O vreugd die alle smart verbad. Daar is de vreemdelingschap vergeten. En wij zijn in het vaderland. Amen. Samen danken en bidden. Heere, neemt u ons dan maar bij de hand. Trek ons. Dan zullen wij u nalopen. Want anders komt er niets van terecht. Dan zitten we met 7 kabels vast aan deze aarde waar we nooit van loskomen, Heere. Wij erkennen dat dat zo'n enorme verleiding is om onze zinnen te zetten op deze aarde. En dat wat wij in handen hebben of wat we op onze bankrekening zien staan. Heere, leer ons om door die schijnzekerheden heen te kijken. En u kunt er zomaar doorheen prikken, dat we er niks van overhouden. Leer ons om de echte rijkdom bij u te zoeken, en dan zullen we die ook vinden, dat hebt u beloofd. En doe ons dan zo, als een vreemdeling, leven op deze aarde. Die het zegt, ik ben reizend naar die stad waar Christus het licht zal zijn, om eeuwig daar te zijn met hem. Heren, wij leven hier in West-Europa. En misschien is dat wel onze grootste valkuil. Dat we in slaap sukkelen, omdat we het zo best hebben. Heere God, alstublieft, vergeef het ons. En wilt u zo werken, dat we werkelijk mensen mogen zijn die de grote toekomst tegemoet zien en vanuit die toekomst vandaag op aarde leven. Ga zo met ons, Heere, als we ook deze week weer verder gaan. Als het herfstvakantie is, voor kinderen, voor jongeren. Als we ons werk gaan doen. Ja, wat onze positie ook is, Heere. Ook als we naar werk zoeken of niet meer aan het arbeidsproces kunnen of hoeven deel te nemen. Laat om ons uw naam niet gelasterd, maar veeleer geëerd en geprezen worden. En laat uw koninkrijk komen. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. U mag de Heere dienen met uw gaven en dan zingen we daarna Psalm 69 vers 14. Daar zal zijn volk weer wonen naar zijn raad, God eeuwig hun zijn volle gunst betonen. Psalm 69 vers 14. Ga nu van hier in vrede met u dragend de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.